Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden, met deze keer Tsjechië in 2004. En welkom in deel 2, waar we het dan ook echt over Tsjechië in 2004 gaan hebben. In het vorige deel hebben we het gehad over voetbalinterviews. Die kan je eigenlijk eerst, dat is deel 1, dus als je nu begint met luisteren, zou ik eerst dat deel luisteren. Maar als je dat wel hebt geluisterd, dan kan je nu door met dit deel.
En wat een schitterend volkslied.
Ja, dat was het nummer wat je net hoorde.
Is het mooie opbouw volkslied. Over de mooie Tsjechische weiden.
Ja, het gaat vooral over de natuur. We hebben het even opgezocht. Ja. Voor ruisend water en mooie dennenbossen. Zo. Het aardse paradijs.
Het aardse paradijs zelfs?
Ja, dat wordt ook bezongen.
Dan stel ik voor dat ons tweede bedrijfsuitje gaat richting Tsjechië.
Naar Rotterdam gaan we naar Tsjechië.
Ja. Van aardsparadijs naar aardsparadijs bedoel je? Van het Sodom en Gomorra naar het aardsparadijs. Nee, ja, EK in Portugal.
Ja.
Gewonnen door?
Griekenland.
Griekenland, ja. En daar gaan we het vandaag lekker niet over hebben.
Heel weinig in ieder geval.
Heel weinig. Ja. We moeten het even, want Tsjechië wordt uiteindelijk, ja, we verklappen het dan maar alvast, dus uitgeschakeld door... Ja. Griekenland. Ja.
Spoiler alert.
Spoiler alert. Maar we gaan het vooral over Tsjechië hebben en het EK. En wat hebben we over het EK te vertellen, Jonne?
Nou ja, niet zo heel veel behalve dus dat het in Portugal was. En bij mij gaat dan gelijk een aantal vakjes gaan open. Het eerste zie ik dat heel vette stadion met die rotsmuur.
Van Braga.
Ja, dat is gewoon echt, als ik aan het EK daar denk, dan denk ik aan dat. En dat als je een bal echt lekker overschoot, dat die dan al op zo'n rots kwam. Ja. Super vet. Kan me eigenlijk geen enkel stadion heugen waar iets soortgelijks, ook, of wat er ook maar een beetje op lijkt, is.
Werd trouwens niet genoemd toen we onszelf de vraag vroegen wat het mooiste voetbalstadion is.
Is niet ingezonden.
Nee, helemaal niet.
Nee, volgens mij helemaal niet.
Dat is teleurstellend van ons luisteraars. Maar sowieso zit er...
Wij hebben het ook niet gezegd.
Is mij opgevallen, zit er bij onze luisteraars een enorme blinde vlek wat betreft Portugal. Want eigenlijk de naam Cristiano Ronaldo is denk ik nog niet gevallen in deze podcast.
Klopt.
Hoeveelste aflevering zitten we? En terecht? Ja, en je bent een hater ook echt?
Nee, geen hater. Maar ik vind het nou niet iemand die ik meteen link aan onze podcast. Aan mooi, sierlijk, beetje nostalgie.
Romantiek. Of cult of zo, nee. Dat heb je natuurlijk niet.
Nee? Ik ben wel fan hoor.
Als voetballer wel. Maar
hele goede voetballer, maar niet
als verhaal gaat er of niet persoon. Of harder door
ik vond bijvoorbeeld dat hij bij de trucjes vorige week, was het mooiste truc ooit, werd hij gewoon niet genoemd. Terwijl hij toch echt een heel goede schaar heeft, mooie versnelling.
Maar hij heeft niet echt een truc.
Hij heeft niet een vaste truc of zo.
Een beetje die kap achter zijn stambeen.
Ja.
In het begin
van eigenlijk wel. Ja. Die kon hij ook mooi op snelheid. En dan naar binnen en dan halen met rechts. Maar nee, hij wordt vakkundig genegeerd, onze luisteraars. Wel vaak de echte Ronaldo. Dat is dan ook gelijk zo'n sneertje. Maar opvallend vond ik dat. En wat was er leuk? Even een klein... Ik heb niet veel vragen, maar ik heb er eigenlijk maar één. Wat was er opvallend aan de eerste wedstrijd van het
dat weet
EK?
Ik.
Ja, weet je hem ook?
Nou, tenminste, ik weet niet of jij dat weet. Maar ik weet dat de eerste wedstrijd tevens ook de laatste wedstrijd was.
Ja. Dat is wel heel filosofisch hoor.
De openingswedstrijd was Portugal-Griekenland. Ja. Werd gewonnen door Griekenland. En de laatste wedstrijd, de finale, was ook Portugal-Griekenland.
Ja.
werd ook gewonnen door Griekenland.
En terecht, want wat een fantastisch toernooi speelde zij.
Nou ja, het is niet, misschien niet mooi en sierlijk, maar als je zo'n kleine voetbaldwerg bent, wat moet je anders?
Ik vond het heel vet ergens. Ik vond het toen niet vet, want hè, Nederland ging natuurlijk ook redelijk listig ten onder. Maar het geeft wel hoop, toch? Dat je als klein voetballand gewoon Europees kampioen kan worden. Ja,
misschien geeft ons dat nu ook een beetje hoop voor het komende EK.
Onze status is wel iets groter dan
nou,
dat
dan helemaal, als Griekenland het kan.
Maar volgens mij waren ze namelijk voor dit EK nog nooit voorbij de eerste ronde gekomen.
Nee, het zou goed kunnen. Ja, het is, ik vind het alleen jammer dat het met zulk anti-voetbal is. Ja. Alleen,
volgens mij 11 corners of zo?
Zij kunnen echt niet anders. En dat is niet lullig bedoeld. Maar als je als Griekenland zijnde kans wil maken op het EK, dan moet je het op deze manier doen. Ja.
Het had natuurlijk ook een extra zure nasleep voor Ajax en iets later Feyenoord. Want wij zaten op een gegeven moment
iedereen trapte erin.
Ja, iedereen trapte erin. En we zaten op een gegeven moment opgeschreven met die... met die Griekse...
Wereldspits.
Angelos
Charisteas.
Harry Garry,
daar hoorde ik laatst iets over.
Vertel.
Dat hij een restaurant heeft in Amsterdam?
Ja, volgens mij is hij er volgens mij alweer uit. Maar hij had een zaak in de negen straatjes in Amsterdam. Ja,
omdat hij niet genoeg...
Hij is uit Bater geworden.
Echt?
Ja.
Heel vet. Ja, Maglas ook, hè. Die heeft volgens mij een hotel in Griekenland. Dus dat is mooie... Waar vroeger alle oud-voetballers een sigarenwinkel hadden. Of zelfs... Tijdens... actieve voetballers een sigarenwinkel hadden, gaan nu alle Griekse voetballers in ieder geval gewoon lekker de horeca in.
En trouwens, toch over horeca gesproken, we kregen een foto ingestuurd dat Totti van de week in Amsterdam was.
Wat en dat vet, hij bij een Italiaans restaurant op de Noordermarkt hier in Amsterdam aan het eten was. Italiaans restaurant, die chef, die ken ik goed. En is een echte Romein, geboren en getogen in Rome. En zag dus tot zijn schrik, of verbazing en vreugde dat... Opeens Francesco Totti dat restaurant in kwam lopen.
Ook wel weer heel typisch dat je dan in Nederland bent en dat je dan toch naar een Italiaans restaurant gaat.
Ja, maar terecht hoor. Echt terecht. Ja, wat moet je anders? Zuurkool gaan eten?
Ja, maar als jij in Gambia op vakantie gaat, ga je dan ook die pannenkoeken eten daar?
100.000%.
Tuurlijk. Echt? Tuurlijk. Wat, ga jij een boterham met pindakaas eten?
Ja, maar gewoon Nederlands pannenkoeken dus.
Oh,
je hebt een Nederlands pannenkoekrestaurant in Gambia namelijk.
Ja, met de Ik Vertrekken aflevering.
Zeker, absoluut.
En ik weet nog de reden waarom... waarom zo'n pannenkoekenhuis in Gambia begonnen was, omdat ze zeiden dat er een gat in de markt was, omdat er nog helemaal geen pannenkoekenhuis in Gambia waren.
Ik heb hem toevallig afgelopen week weer eens gezien, die aflevering. En het is echt goud. Het is echt... En het mooie eigenlijk is nog wel dat die man die in de keuken gaat staan... helemaal geen pannenkoek kan bakken. Dus die eerste die bakt, die mislukt. Hij is wel een beetje dik. Zei. Ja, de eerste mislukt altijd. Dan denk ik, daarna mislukken ze ook allemaal. Dus echt genieten.
Maar goed.
Tot zover.
Vanaf het EK in Portugal.
Ja.
Naar
maar ja, dus de eerste wedstrijd was hetzelfde officieel als de laatste. En... Ja, ik weet ook nog wel dat we daar, WK 2002 natuurlijk gemist. En dus 2004 was een beetje de revanche. Want we hadden nog, toch eigenlijk nog wel echt de restant van de oude gouden generatie.
Maar de grote namen hadden we nog.
En, mee.
Klopt.
David.
En de nieuwe namen
Stam.
Dienden zich aan.
Robben.
Van de Vaart, Snijder.
Ja, zeker. Dus we gingen toch wel met veel hoop en vertrouwen richting Portugal.
Maar de weg daarnaartoe was wel moeizaam.
Dat is altijd
we
zo,
zaten
toch?
In de kwalificatiepool ook bij Tsjechië. Die eindigde eerste, Nederland niet. Waardoor ze toen die play-offs tegen Schotland moesten spelen.
Ja, de wedstrijd van de Snitta.
Ja, in de Arena 6-0. En dat was de internationale, of tenminste de doorbraak bij Nederland van Wesley Snijder.
Ja.
Dat die bal aanneemt onder zijn voet en wegdraait.
Ja, wat een...
Dribbelt en erin schiet.
Ja.
En onder andere die goal zorgde ervoor dat we dus wel op het EK 2004 waren. In de pool dus met Tsjechië, Duitsland en Letland.
Ja, die eerste wedstrijd volgens mij tegen Schotland was een 1-1 of 0-0.
Ja.
En heel veel kritiek op advocaat, die toch wel erg conservatief selecteerde en opstelde. En die tweede wedstrijd kon hij misschien wel ook door de druk van de media niet meer om Snijder heen. En die maakte het toen wel waar. Ja. En toen richting Portugal.
Mooi.
Maar we gaan het hebben over Tsjechië, die een bijna nagenoeg perfecte voorbereiding hadden. Eén keer gelijk, de rest alles gewonnen. En kwamen dus ook met Nederland, Duitsland en Letland in de pool. En voordat we daarover gaan hebben, gaan we het over de opstelling hebben.
Ja.
Ja.
In de goal, toen al, Petr Cech. Was 22 jaar tijdens dit EK en stond nog onder contract bij Rennes in Frankrijk. Deze zomer zou Chelsea hem voor 10 miljoen kopen. En bij Chelsea won hij vervolgens alles wat je kan winnen. Echt alles. De Champions League, de Europa League, Premier League, FA Cup, League Cup. Alles heeft hij gewonnen. In 2015 vertrok hij naar Arsenal. Toen duidelijk werd dat hij zijn basisplaats bij Chelsea zou verliezen. Daar speelde hij ook nog 4 jaar. En ik zat een beetje bij mezelf na te gaan van...
Ja, je was geen fan.
Nee, ik was denk ik niet zo'n fan van Jeff.
Oh, ik vond hem wel echt bizar goed. Ja, ja, hij was echt heel compleet. Hij maakte eigenlijk nooit fouten. Dat kwam echt wel pas bij Arsenal. Wat dan ook wel weer typisch was. Maar nee, ja... Misschien ook wel in combinatie natuurlijk met die laatste linie van Chelsea. En het toch ook wel verdedigende spel onder Mourinho. Maar voor Chelsea als club, als opkomende topclub, toch een beetje nouveau riche, was hij echt extreem belangrijk.
Ja,
Ik vond hem heel goed.
Zijn statistieken onderstrepen dat ook. Meeste clean sheets in 1 seizoen bij Chelsea, 24 keer. Meeste clean sheets ooit in de Premier League historie, 202. 4 keer de beste keeper van de Premier League. 3 keer de beste keeper van de Champions League. En ook dit toernooi werd hij uitgeroepen tot de beste keeper. Maar toch beklijven mij niet een beeld van een wereldkeeper. Maar
waarom
als je
niet?
Dit, ja, ik weet het niet. Ik denk dat misschien door zijn uitstraling.
Geen persoonlijkheid.
Nee, geen persoonlijkheid.
Misschien
maar
de club
jij bent
ook
juist een voorvechter van het feit dat we die persoonlijkheid en die uitstraling een beetje aan de kant moeten schuiven.
Ja.
En moeten kijken puur naar iemands kwaliteit.
Ja, maar als ik dus deze statistieken kijk en als ik gewoon kritisch terugkijkt naar hoe vaak heb ik hem nou wedstrijden lang zien keepen, dan is dat ook niet zo heel veel. Dus het zou heel goed kunnen dat ik dit inderdaad puur baseer op die paar keer dat je hem onder de lat ziet staan, dat je denkt, nou,
maar
straalt
een
niet
saaie,
heel veel uit.
Een saaie keeper is misschien ook wel de beste keeper.
Ja.
Eigenlijk wel.
Ja. Ja, en kijk, dat is een van mijn stokpaardjes. Als gewaardeerde collega's zich lovend over jou uitspreken, dan dat neem ik altijd heel serieus. En Buffon heeft dat dus ook gedaan. Die noemde Cech de beste keeper van zijn tijd. Ja. Maar hij leidde dat wel op een leuke manier in. Hij zei, de beste keeper met zijn voeten is... En dan wil ik graag dat jullie dat gaan invullen. Wie is volgens Buffon de beste keeper met zijn voeten?
Van de Sar.
Neuer.
Hij kwam met Pepe Reina.
Oké. Okay.
De beste keeper in de lucht.
André Onana.
Poel.
Peter Cech?
Ja, dan zou ik voor Cech gaan.
Neuer.
Okay.
De beste keeper met zijn handen. En ik denk dat hij dan heeft over reflexvermogen op de lijn.
Poeh.
Partes?
Ja, moest ik ook aan denken, maar dat vind ik echt. Casillas.
Ja. En dan hij eindigde die zin met, maar de beste keeper overall is Peter Cech.
Misschien kon, ja. Denk je, heb je daarom ook niet een soort beeld bij Cech? Gewoon omdat hij zo allround is, toch?
Ja, dat hij nergens in uitblinkte.
Ja.
Of, zo. Maar
of juist overal.
Ja, ik wou net zeggen. Dat kan natuurlijk 2 kanten op.
Maar natuurlijk ook vooral beroemd geworden vanwege dat rugbyhoedje wat hij op had. Na een overtreding in de Premier League. Gebeurde in 2006 tegen Reading in de eerste minuut. Het lijkt eigenlijk heel onschuldig. Hunt die loopt door en die lijkt hem nauwelijks te raken, maar had dus een schedelbasisfractuur. Stond wel weer op ook. Wilde nog doorvoetballen. Werd toch gewisseld.
Gelukkig maar.
Heeft nog meegetraind die week. En toen toch maar geopereerd. En is maar 3 maanden aan de kant geweest.
Ja, ik weet niet precies wat een schedelbasisfractuur inhoudt.
Ja, ik kwam er ook niet. Ik heb het een beetje geprobeerd op te zoeken. Maar ja, ik heb gewoon een deuk in je schedel.
Ah. Waar heb je dat in je binas of zo heb je opgezocht?
Zo, ik moest heel veel denken.
Ik ook.
Ja. Leuk, hè, om af en toe aan te denken, de binas.
Nee.
Dan gaat er echt zo'n heel vakje open waarvan je dacht, daar hoef ik nooit meer aan te denken.
Ik dacht echt dat ik dit vergeten was. Dat ik niet meer bestond in mijn leven.
Een vriend van me, die heeft hem gewoon nog liggen thuis. Zijn binas.
Die leest er
af en toe. Ja, af en toe gewoon even kijken.
Op het nachtkastje. Maar goed, dat is toch wel wat het meeste misschien te binnen schiet.
Ja, maar dus ongelooflijk belangrijk voor Tsjechië, voor Chelsea.
Later nog een vette carrière move gemaakt, hè?
Ja, ijshockeykeeper. Kijk, als je een goal van 7 meter kan verdedigen, toch? Dan kan je ook een goal verdedigen. Het soort van, als hij die ijshockey move maakt met je knie zo naar binnen en je armen zo wijd, dan kan die bal er letterlijk gewoon niet meer in.
Nee.
En dat gebeurde dus ook nog.
Heel vet.
Ja. Ja, en het is gewoon vet dat hij ook Tsjech heet, toch? Ja. Dat de keeper van de Tsjechische elftal
vind ik ook,
Tsjech
heet. Ja, zeker.
Dat is gewoon wel prettig.
Ja.
En hij is een drieling.
Dat wist ik ook niet.
Een drieling?
Ja.
Dus er zijn meerdere
zusje en een tweelingbroertje. Alleen is het tragisch verhaal dat zijn drielingbroertje, bedoel ik, op 2-jarige leeftijd is overleden.
Wow.
Maar goed.
Ik heb ook gelijk medelijden met die moeder. Want Tsjech zal niet de kleinste geweest zijn toen hij eruit kwam. En die andere twee zullen ook niet klein zijn geweest, toch?
Een drieling, ja. Een tweeling zou ik dus voor mezelf ooit heel leuk vinden. Maar een drieling gaat wel ver, hoor.
Zo.
Ja.
Ja.
Goed, we gaan door.
We door. Ja, op rechtsback. Stenia Grigera. Oud Ajaxiet. Daarna nog voor Juventus en Fulham gespeeld. En ik moet heel erg denken aan ja, gewoon degelijkheid op Copa Mundials. Dat is het beeld wat ik van Grigera heb. En volgens mij is dat het beeld dat iedereen van Grigera heeft.
Ja.
Hoeven wat mij betreft niet heel lang bij stil te staan. Een beetje een stille, maar gewaardeerde kracht overal waar hij gevoetbald heeft.
Wel chill om hem als voorstopper of rechtsback te
hebben. Ja, zeker, zeker. Met in het centrum Martin Jiranek. Dat zei mij niks. Als eigenlijk enige speler in deze hele selectie. Verdediger bij Regina en Spartak Moskou ten tijde van zijn gloriedagen. Bij beide clubs wat langer gespeeld. En that's it. Naast hem in het centrum Thomas Uifaluzi.
Ja, dat is toch
die
wel...
Die kennen we wel allemaal.
Ja, dat zeker.
Schoot wel meteen naar binnen. Met die grote zwarte haarband. En dat haar zo vlak, zo strak naar beneden.
Ja, in Tsjechië is dat volgens mij nog steeds in.
En terecht.
En als bijnaam Ufo. Nou,
ja,
dat is ook leuk.
Ook vette naam, ja.
Die vraag komt er trouwens echt aan, hoor, binnenkort.
Wat de mooiste bijnaam is. Ja, daar raak ik me niet over uitgesproken. Want ook dit team heeft weer geweldige bijnaam. Ja. Speelde bij Sigma Olomouc. Of zoiets. Ik weet, misschien weet jij beter hoe je dat uitspreekt, Jonne?
Olomouc.
lang bij HSV, lang bij Fiorentina en toen ook nog Atletico Madrid en Galatasaray. Echt een mooie carrière. Ook tot het all-time beste team van Fiorentina gekozen door de fans. En heeft nu ook, net als zijn Griekse collega's, een hotelletje in Italië.
Nou, wat heerlijk. Ik zie en nog een
teamuitje.
Ik zat een beetje onderzoek naar hem te doen en ik kwam... Er is weinig over hem te vinden. Hij leidt een beetje een teruggetrokken leven, maar Luxury Prague Life.
Daar zit jij gewoon op.
Een Tsjechische website over het luxe leven in Praag, zoals de titel al doet vermoeden, heeft een interview met hem en hoe het met hem gaat. En dat is een vrij saai interview, dat kabbelt een beetje door. En op een gegeven moment gaat het over dat hij een knappe dochter heeft en een knappe vriendin. Gaat het veel over vrouwen, wat wordt een beetje...
Pas bij die luxe levensstijl.
Jawel, maar het gaat een beetje over... Ja, en hoe kan het dat alle voetballers zoveel mooie vrouwen hebben? En het neemt een beetje een wending. En dan op een gegeven moment vraagt de interviewer... Do you have a gun license? Your daughter is beautiful. And when she grows up... ...
Wow. En hoe oud is die dochter? Want dit is natuurlijk een heel dubieuze vraag.
17 of zo. En dan zegt hij... Yes, you will be a beautiful woman. But I do not have one yet. And I do still have some time.
Wat ik ben al blij dat... Je begon met 7 en toen kwam gelukkig nog 17. Maar ik dacht dat als het 7 was, was het helemaal echt zo. Oké, gasten. Ja.
Ik denk niet dat hij in het lijstje mooiste voetbalinterview ooit komt, maar...
Nee.
Echt een bizar interview.
Ik zit wel nu te denken aan een abonnementje op Luxury Park Live.
Nou ja, en een gun license.
En een gun license,
toch?
Ja. Ja.
Een dochter. Ja. Ik heb nog wat tijd.
Ik heb nog wat tijd, ja.
We gaan door op linksback Marek Jankulovski. Linksback, linkshalf, linksbuiten, kon de hele linkerflank bestrijken. En ik herinner hem vooral vanwege AC Milan en de witte kiksen die hij altijd droeg.
Ja.
En hij was echt wel een gerespecteerde speler bij Milan. Hij was bijvoorbeeld basisspeler in het jaar 2007, toen Milan de Champions League won. Werd dat jaar ook uitgeroepen tot Tsjechisch speler van het jaar. Terwijl we weten allemaal wat voor concurrenten die daar vat. Daar komen we zo ook op. Verder ook in Italië nog bij Napoli en Udinese gespeeld. Maar bij AC Milan, dat is toch de club waar we hem van kennen, toch?
Ja, zeker. En dit is wel zo'n speler die eigenlijk een beetje de kracht weergeeft van dit team. Want wat kleinere landen hebben dan altijd wel 2 of 3 echt goede spelers. Maar dan, weet je wel, dan
de links- en de rechtsback zijn dan wel, gaat wel echt hard achteruit. Ja. En als je dan gewoon hem en Grigera had, die dan toch gewoon bij Ajax speelde of bij AC Milan en daar ook gewoon basis stond. Ja, dan heb je ineens echt een wereldteam waarmee je dus gewoon echt kans maakt op de titel. Als je dus, want we gaan nu naar het middenveld. Ja, dat is gewoon om je vingers bij af te likken.
Het middenveld is echt gewoon echt wereldklasse.
Ja.
Het begint misschien nog met de minste van de broeders, Thomas Galasek, oud Ajaxiet. Een soort van hele saaie voetballer, maar wel altijd.
Hij was zo belangrijk. Nuttig. Ja, precies. Hij was zo nuttig. Als voor een verdedigende middenvelder kon hij zo goed voetballen. Maakt ook toch ook altijd wel een paar doelpuntjes per seizoen. Goed schot, goede paas. Je zag hem nooit, maar dat betekende, dat was eigenlijk dat hij een goede wedstrijd speelde. Want dan pakte hij gewoon heel veel ballen af en leverde ze in zonder te klagen. Het was echt, bij Ajax was hij zo belangrijk.
En ook Brückner, de coach van de Tsjechische elftal, die heeft ook gezegd dat Galasek toch ook wel de speel was van dit elftal. Dat ze door hem zo konden voetballen zoals ze voetbalden, namelijk super aanvallend.
Ja.
Ja, want ze speelden echt super aanvallend. En dat, ja, dat gaat zich vanaf nu echt tonen, dat aanvallende karakter van dit team. Want voor Galasek stond een drietal aanvallende creatieve middenvelders, waarvan de eerste Karol Paborski is. Een ervaren rot toen, 32 jaar. Die lange blonde haren, die echt boekdelen spreken. En ja, ook een mooie carrière gehad. Bij Manchester United gespeeld, bij Benfica gespeeld, bij Lazio gespeeld en in zijn eigen land nog bij Sparta Praag en Slavia Praag. Wat een beetje treurig voor hem was hij tekende bij Man U in 96, net op het moment dat die gouden generatie van Man U doorbrak. Zo ook David Beckham. En dat zorgde ervoor dat hij daar weinig aan spelen toe kwam, maar toch was Sir Alex en eigenlijk ook iedereen die over hem hoort praten, over zijn tijd bij Man U, heel positief over hem. Zijn bekendste EK-moment vond plaats op het EK 96, toen Tsjechië overigens de finale haalde.
Ja, dat vergeten we toch een beetje. Maar dit is eigenlijk een beetje de heropleving van die generatie, of eigenlijk de doorstart daarvan.
Ja, en hij maakt op dat toernooi de Paborski-lop. Hij rommelt zich door de verdediging van Portugal met eigenlijk heel veel geluk. Maar dan komt hij oog in oog te staan met Vitor Baia, keeper van Porto, die we uitgebreid besproken hebben in de aflevering over Porto. En hij lopt de bal over hem heen. Maar dat is niet een soort van chip of lob hoe je hem verwacht. Het is echt zo'n, hoe je gewoon als kleinkind de lob leert.
Ja, dus gewoon recht omhoog.
Ja, maar echt met zo'n boogbeweging. Dus dat hij recht omhoog gaat en dan zo'n, gewoon naar beneden valt.
Ja.
En die lob leidt gewoon tot de hemel te reiken en valt opeens het doel in.
Ja.
En heel mooi wel. En eigenlijk ook heel logisch. Ik weet dat Bergkamp een keer over lobs gezegd heeft van, voor mij is het heel logisch om die manier van afwerken te kiezen. Want tussen de keeper en soort van de hemel zit gewoon oneindig veel ruimte. Dus als je hem daar kan krijgen en zorgt dat hij snel genoeg daalt, dan is het altijd een goal.
Ja.
En dat
heel is logisch.
Heel logisch, maar wel heel moeilijk om uit te voeren.
Maar je moet het wel kunnen,
ja. Paborski, die kon het.
En je ziet hem ook op DDK schittert hij ook wel echt tussen die sterren.
Ja.
In de eerste wedstrijd tegen Letland draait die twee verdedigers op de achterlijn echt helemaal zoek. En ook op een hele speciale manier dat die eigenlijk de verkeerde kant op kapt en daardoor helemaal vrij komt.
Heel intuïtief.
Een beetje moeilijk om uit te leggen, maar eigenlijk precies het tegenovergestelde wat je verwacht, dat doet hij dan eigenlijk. En daar valt dan ook de gelijkmaker uit.
Ja.
Echt misschien toch wel een ondergewaardeerde voetballer.
Ja, en dus iemand die lang op topniveau heeft gespeeld.
Ja.
Dat vind ik ook altijd mooi, als iemand dat lang vol weet te houden. Bij de volgende was dat een wat lastiger verhaal.
Ja.
Thomas Rosicky. En het eerste wat ik dacht, een echte Arsenal-speler.
Ja.
En toen zette ik daarachter de zin van, is dat nou positief of negatief?
Ja, voor mij is dat altijd positief.
Ja?
Ik vind het, ja. Maar inmiddels niet meer, want Arsenal heeft eigenlijk bijna geen typische Arsenal-spelers meer, vind ik. Ze zijn allemaal gewoon te nep. Maar Rosicky had die enorme belofte. Want hij kwam, hij maakte net wel, net niet deel uit, denk ik, van de Invincibles. Ik denk net niet eigenlijk.
Nee.
Dus hij kwam net iets daarna. Maar Arsenal was toen gewoon wereldtop. En hij was the next big thing. Je weet ook gewoon als Wenger heel veel vertrouwen in je heeft,
dan weet je in ieder geval dat het een vette speler is. Maar hij was zo ontzettend blessuregevoelig. Ik heb dat niet vaak, jullie hebben heel vaak de PES referentie. Maar ik ging dus bij PES altijd met Arsenal. En als Rosicky in vorm was, gewoon op links buiten zetten, naar binnen trekken en schieten, dan zat hij. En ik vond hem echt zo'n vet speler, maar hij was echt vaak geblesseerd.
Ja.
En ja, bij hij kwam van Dortmund, geloof ik.
Dortmund, ja.
En daar was hij echt heel goed. Ook weinig geblesseerd trouwens. En toen bij Arsenal ging het toch gewoon wel heel vaak mis.
En als bijnaam Little Mozart.
Ook
echt een hele mooie bijnaam, ja.
Die komt hoog in het rijtje.
Hij is begonnen zoals heel veel Tsjechische spelers bij Sparta Praag in eigen land. En toen hij 21 was, kocht Dortmund hem voor 25 miljoen euro. Wat toen een record in de Bundesliga was. Dus dat geeft wel aan wat voor een belofte hij was toen de tijd. In zijn eerste jaar won Dortmund ook gelijk het kampioenschap. En reikte ze tot de finale van de UEFA Cup, waar Feyenoord won.
Ja.
Maar ja, voor mij is dat dus een typische Arsenal-speler.
Ja, maar is het voor jou positief of
nee,
negatief?
Ik denk dus wel negatief. Want ik heb hier even, weet je, ik zat te denken, aan welke spelers denk ik dan nog meer als ik denk aan een typische Arsenal-speler? Ik kwam op Wilshere, Nasri, Ramsey, Cazorla, Özil. Dus een soort van spelers die allemaal technisch waanzinnig goed zijn, waar je de belofte soort van altijd er doorheen ziet schemeren, maar die het allemaal nooit maar echt waar maken.
Ja. Maar als je die vraag 20 jaar geleden had gesteld, dan had je die vraag heel anders beantwoord.
Ja, dan was het Henry, Wiltor, Pires.
Ik bedoel te zeggen, het is wel echt iets van Bergkamp. De laatste tijd ook dus deze spelers.
Ja, maar dat is de laatste tijd is inmiddels wel 15 jaar. Ja,
zo, 20 jaar geleden.
Ja, ja, we worden oud.
Maar 2000 voelt op een of andere manier nog zo dichtbij.
Ja, zeker. Met die Millennium Bug en zo.
Maar dat is toch wel, weet je, de Arsenal, die koopt altijd een soort van, het is echt een type speler, vind ik. Of hebben jullie dat niet?
Ja, het enige wat ik vind is wat een statistiek die wel voor hem spreekt, is dat hij scoorde eigenlijk heel weinig bij Arsenal. In zijn eerste seizoen volgens mij 7 of 8 doelpunten. Maar je zou denken dat Arsenal is toch een beetje mooi weer voetbal op deze manier. Te mooi, te flegmatiek. Maar elke keer als hij scoorde, wonnen ze. En ook in al die keren, behalve 1... wonnen ze met 1 doelpunt verschil. Dus maakt het ook echt uit.
Ja.
Dus het is wel, hij had wel iets doorslaggevends. En hij scoorde altijd in de grote wedstrijden. Met name in de derby tegen rivaal Tottenham. Dus het is wel, het is niet alleen maar mooi en sierlijk en licht. Maar het is, hij heeft wel iets dat hij echt opstaat als het moet.
Ik vind het opvallend van jou, Daan, dat je het als iets negatiefs ziet.
Ja, maar dat komt
omdat
ook,
omdat je toch als een liefhebber van mooi voetbal. Kijk, Arsenal stond natuurlijk heel lang, zeker onder Wenger, altijd voor mooi voetbal. En daarom ook mooie spelers. Maar op een gegeven moment ging het mooie voetbal niet meer gepaard met mooie resultaten.
Nee.
Dus ja, is het dan nog mooi? Is iets mooi als je het maar als je het niet elke wedstrijd laat zien, zeg maar, als je er geen prijzen mee pakt. En dan, want dan begint het misschien wel een beetje potsierlijk of zielig te worden. Terwijl je kan ook zeggen, ja, ze hebben wel gewoon al die jaren vastgehouden aan hun identiteit. Wat ik bijvoorbeeld, wat we bij heel veel van deze clubs die wij behandelen, zie je toch dat op het moment dat ze aan hun eigen identiteit zich vasthouden, dat ze ver komen.
Ja, alleen, kijk, het is natuurlijk niet voor niks dat op dit moment Bergkamp, Henry en Vieira samen met die eigenaar van Spotify een bod gedaan hebben om Arsenal terug te kopen en weer de identiteit te geven die de club verdient in hun eigen woorden. Dus dat Arsenal gevoel, dat is wel een beetje zoek geraakt de afgelopen tijd. En ik denk dat dus toch ook wel komt een beetje door, weet je, want ze hebben heel veel geld. Alleen ze halen altijd de soort van afdankertjes van de andere grote Engelse clubs of van andere grote clubs in Europa. Of ze betalen heel veel geld net voor de verkeerde speler, voor die Pepe bijvoorbeeld. En het is allemaal best wel goed. Alleen het is niet echt goed.
Nee.
En dat is een beetje die Arsenal-speler die ik probeer te omschrijven. Ja, het is hem gewoon net niet.
Ja. Ja.
Ja. Fair enough.
Ik weet niet helemaal.
Doet toch pijn, jongen.
Goed. Ik ben gewoon oprecht wel Arsenal-fan.
Ja, nee, en, maar dat siert je ook.
Dat is de afgelopen 15 jaar niet makkelijk geweest. Nee. Dus
Ja, ik heb toch altijd de neiging om het voor Arsenal op te nemen. Omdat ze dus ook altijd staan voor mooi voetbal en mooi voetbal en mooie voetballers. En Rosicki was zo'n typische speler inderdaad. Maar ja, ik vind het ook zo droevig dat je dan realistisch moet zijn. Of
nee,
zo.
Nee. Je moet, je moet
juist blijven dromen.
Ja, maar het kan gewoon samen gaan.
Met goed beleid.
Ja, maar het is bijvoorbeeld een club die nooit meer uitgeeft dan ze aan inkomsten hebben. Dus dat vind ik bijvoorbeeld al heel bijzonder. Bayern doet dat ook niet. Ze hebben geen schulden.
Nee.
En dat heeft ook te maken met beleid. En ik ben het niet eens met de eigenaar. En ik vind het ook heel vet dat bod nu is gedaan door deze drie spelers. En dan die eigenaar van Spotify. Maar ja, ik hoop dan wel dat ze daarmee wat meer het karakter terugkrijgen. Want dat ben ik wel verloren de afgelopen jaren.
Ja.
Eigenlijk sinds Wenger weg is.
Ja.
Maar ja, onder Wenger ging het ook bagger.
Ja. Nee, maar dat zit er nog wel. Soort van, er is nog een heel klein gedeelte van die club wat nog dat gevoel heeft van de gloriedagen. En ik denk ook wel dat het weer terug gaat komen.
Nou ja. Jawel. En ik denk ook dat je kan er ook op teren, denk ik, op een bepaalde manier. Namelijk dat spelers dus ook voor je kiezen, omdat je dat verleden hebt.
Maar dat
je ook al zegt van ja, maar je hoort wel dan op. We doen het misschien nu niet zo goed, maar.
Ja, maar daar zit natuurlijk wel een houdbaarheidsdatum aan.
Tuurlijk.
Maar en die is voor mijn gevoel in zicht. Dus daarom zou dat overname perfecte plan zijn.
Dat zou heel vet zijn.
Maar goed, we dwalen af naar Arsenal. Ja, we gaan terug naar de grote ster van de Tsjechische elftal. Namelijk Pavel Nedved. Ja, dat is, daar draait het om toch. Daar
hoef ik niks meer over te zeggen.
Degene waar die me meteen te binnen schoot ook. Zeker ook tegen al die wedstrijden tegen Nederland. Ik heb het gevoel dat we altijd tegen Tsjechië moesten op een of andere
dat
manier.
Dat idee
dat
heb ik ook.
En dat hij echt
we moesten altijd tegen Tsjechië. En ze waren altijd echt rammend goed.
Ik weet nog, maar dat is volgens mij eerder. Ik kan me niet meer herinneren welke toernooi. Maar dat hij ook zijn arm breekt halverwege de wedstrijd. En met gips op toch weer terugkomt. Ik dacht, jezus man. Hadden we je eindelijk te pakken. Kom je weer. Zo'n soort spelers. Ja. Toch alleen maar blijven gaan. Ja. Blijven. Er is een coach. Maar ik kwam niet meer achter wie die ook had gezegd dat hij in zijn slaap nog steeds aan het rennen was. Gewoon alleen maar arbeid. Gewoon rennen.
Maar gecombineerd wel echt met goed voetbal ook.
Zeker.
Want hij speelde een beetje hangend op links, toch? Een soort van. Als je een 4-2-3-1 voor ogen hebt, dan.
Ja.
En dan misschien ietsje meer teruggetrokken dan dat. Maar hij bleef inderdaad maar gaan. En het was een opvallende verschijning natuurlijk met die lange blonde lokken. Had best wel een hoog rendement qua goals en assist. En het was ook wel echt een leider.
Ja, ik weet nog dat dat is volgens mij een. Ik weet het niet helemaal met 100% zekerheid meer te zeggen. Maar dat hij met Juve om het kampioenschap speelde. En dat hij voorgesteld had om de laatste 5 weken intern te gaan. Gewoon om op trainingskamp te gaan. Ze moesten nog 5 wedstrijden. En dat is in Italië wel een stuk normaler om gewoon voor een wedstrijd op hotel te gaan, weet ik wat. En hij had gewoon gezegd van ja, maar als we kunnen toch ook gewoon 5 weken lang op trainingskamp gewoon intern gaan alleen maar trainen.
Alles voor over.
Ja, en dat de rest, dat zelfs de trainers zijn, nou, vind ik wel heel extreem.
Hij zei ook zelf, I don't think I am that great technically. My game is simple. There are no secrets to it. I just work. En more work.
Ja, maar ik vind dan toch, ik vind eigenlijk dat hij zichzelf hier iets te kort doet. Ja. Want hij was echt goed, hè? Want in 2003 won hij de gouden bal, Europees voetballer van het jaar voor Henri en Maldini. En daar waren wel meer goede Europese spelers die toen op de velden schitterden. Dus hij was echt goed. En ook in het team van 96, wat we net al even aanhaalden, wat de finale haalde van het EK, daar was hij ook al belangrijk. Hij speelde natuurlijk in het fantastische elftal van Lazio. Werd ook landskampioen in Italië daarmee. Vertrok daarna naar Juve om Zidane op te volgen. Nou, dat zijn ook niet de kleinste schoenen.
Dat zijn geen kleine schoenen, nee. Maar het lukte hem wel.
Ja, hij heeft het ook met verven gedaan.
Ja, en ook lang. En toen in 2006 dat hele schandaal was en Juve weer teruggezet naar de Serie B, was hij 34 en werd verwacht, nou, dan zal Nedved zijn carrière ergens rustig afbouwen of met pensioen gaan. Maar hij bleef. Hij werd een van die 4 samurai die bleven bij Juve. Daar hadden we het vorige week al over met Trezeguet onder andere en Del Piero en Buffon. Speelde zelfs nog 3 jaar bij Juve en hielp ze dus weer erbovenop.
En nu in het bestuur, hè?
En nu in het bestuur, ja.
Ja.
Vicevoorzitter, geloof ik.
Ja. Zij was een van die ratten achter de Super League.
Ja. Maar dat is wel echt het beeld wat blijft plakken. Iemand die altijd nog door blijft gaan.
Ja. Ja.
Want als iedereen kapot is of als... Je komt gewoon nooit van hem af. Hij blijft maar... Ja, en, als een bezeten over het veld gaan.
En ik kan me die goal nog herinneren als Juve-speler in de arena. Weten jullie die nog? Ajax speelde in de Champions League tegen Juve. En hij volleert hem van volgens mij wel in de 16, zo het kruis in.
Poeh. Maar die staat me even niet voor ogen.
Nou, dat is ook echt technisch een hele mooie goal.
Ja. Waarschijnlijk had ik daar toen net geen oog voor.
Nee, dan zie je gewoon bier te drinken op de tribune.
Ja, gewoon te balen. Ja. Goal te echt.
Nee, maar echt een hele goede speler.
En ik kwam nog één quote tegen die nog wel mooi is om te zeggen. Is dat, he is the man who has been brought on to replace Nedved. The irreplaceable Nedved.
Ja,
soort van hij vervangt zichzelf halverwege de wedstrijd. Want er zit gewoon geen stop op.
Vet.
Mooi.
Dan nog een andere icoon van dit elftal. Werd al aangehaald in de intro.
Ja, Milan Baroš. Dat is wel grappig. Jullie dachten gelijk aan Nedved. Ik dacht eigenlijk gelijk aan Baroš.
Dat was eigenlijk wel ook de eerste.
En dat komt denk ik omdat we het natuurlijk gewoon over Tsjechië hebben. En niet over Juve bijvoorbeeld. En Nedved was gewoon een complete topvoetballer inderdaad. Die gewoon ook wereldvoetballer van het jaar werd en dergelijke. En Baroš, dat was zo raar. Die was eigenlijk vooral goed bij Tsjechië.
Ja, want dat is een mooi lijstje spelers volgens mij. Die dat niet bij Tsjechië, maar die het alleen op toernooien.
Ja, of toernooien. Of gewoon met name
gewoon alleen in je nationale team.
In het nationale elftal. Ja. We hebben natuurlijk Liedmanen, die op een gegeven moment alleen nog maar bij het nationale elftal speelde. Dus hij had geen club meer, maar die ging nog wel gewoon mee op Interland. Dat was natuurlijk wel fantastisch bij Ajax. Maar Maniš.
Ik vind het toppunt wel Miroslav Klose.
Ja. Klose, toch, ja.
Ik zou dit ook wel het Miroslav Klose effect willen noemen. Iemand die bij clubs goed is, maar niet echt in de schijnwerpers, nooit echt waar weet te maken, maar dan bij zijn nationale team de allerbeste is.
Ja, nou ja, dat was hij. Ik zei het al iets...
93 Interlands, 41 goals.
Ja, dat is echt...
Dat is gewoon 1 op 2.
Sick, want hij was niet per se een pure spits.
Nou,
hij was valse spits.
Nou, volgens mij...
Speelde op 10, speelde tweede spits.
Nou, dat vooral. Je had gewoon namelijk... Ja. Daar komen we zo natuurlijk uit.
De Jan, Lange Jan.
Jan Koller. En Baroš daaromheen. En wat je vaak ziet, en ik weet niet of dat één op één van dit team komt, maar als op zo'n toernooi een bepaald systeem gespeeld wordt en dat succesvol is, dan zie je dat het seizoen daarna, dat allemaal clubs dat kopiëren. Ja. En tot op het amateurniveau aan toe. Ik weet nog bijvoorbeeld dat Van Gaal die 5-3-2 of 3-5-2 speelde. En dat in mijn competitie opeens clubs dat gingen doen. Terwijl nooit speelde iemand zo.
Ja.
En dat gevoel had ik dus ook bij Tsjechië. Want zij speelden die 4-4-2 met een targetman en een rennende soort van loper eromheen.
Ja.
En 4-4-2 staat in mijn geheugen sindsdien gewoon zo gegrift van, oké, als je 4-4-2 speelt, dan moet je dus een targetman hebben en een loper eromheen.
Ja, ja.
En dat is nooit beter uitgevoerd dan door Koller en Baroš.
Nee,
toch?
Nee. Dat was zo je goed kan op ook elkaar ingespeeld.
Niks tegen doen. Het klinkt zo simpel, gewoon één aanspelpunt en iemand die snel is. Maar ja, toch, je weet dat het gaat komen, maar je kan er niks aan doen.
Nee, ja, je zal dan heel veel moeite moeten doen of om de lange bal eruit te halen. Of je moet iemand hebben die Koller aan kan. En dat was natuurlijk, die was 2,04 meter. Ja, dat was gewoon een heel lastig verhaal. Want hij kon voor iemand die zo lang was natuurlijk ook gewoon heel goed voetballen.
Hij kon zeker goed voetballen.
Ja, dus ondertussen. We zitten in de tuin nog steeds, jongens.
Ja.
Of alweer. En er zijn meerdere katten die zitten... Jongen.
Er loopt nu een kat die niet hier hoort. Liep bijna het huis in. Maar we gaan weer terug.
terug naar Koller.
Over Baroš nog even.
Want ja, Baroš. Ja,
ik vond het dus wel heel opvallend dat hij dus bij zijn clubs zoveel minder scoorde.
Ja, ik vond het vooral heel gek dat hij stond ook lang niet eens altijd basis.
Nee.
Want die Champions League finale waar ik het in de intro ook over had, die 3-3, toen stond hij wel basis. Maar dat was echt dat was echt niet altijd.
Nee.
Hij speelde bij Liverpool wat toen niet absolute wereldtop was. En zelfs daar stond hij dus niet altijd basis. Terwijl altijd als hij tegen Nederland speelde, dan wist je, die gaat een doelpunt maken of een assist geven.
Ja.
Speelde daarna nog bij Aston Villa, Portsmouth, Lyon.
Ja, ik vond ook echt dat hij afgleed daarna. Dat ik echt dacht, hè? Waarom?
Ja, behalve dus, hij is vrij vroeg naar Turkije gegaan.
Ja.
En daar scoorde hij wel aan de lopende band.
Ja, Dat is dan wel weer
maar bij de andere clubs is het hem niet gelukt.
Hij is trouwens pas vorig jaar gestopt met voetballen op 39-jarige leeftijd of zo. En speelt nu nog wel bij de amateurs.
Ja, het hoofd wou nog wel, maar het lijf niet meer.
Ja.
Mooi.
En nog een record wat hij heeft gezet, wat toch wel leuk is om te benoemen, is dat hij ooit, toen hij bij Lyon speelde, met een Ferrari F430. Ik zie het niet helemaal voor, maar met een snelheid van 271 kilometer per uur. Het snelheidsrecord uit de regio heeft neergezet van de regio Lyon. Werd aangehouden, raakte ze rijbewijs kwijt. Want het was meer dan twee keer de toegestaande snelheid. En moest met de taxi terug naar Lyon.
Heel
en
vet.
Het record staat nog steeds.
Dus die kan niet in zijn zak steken.
Gewoon. Als je een auto hebt die meer dan 271 kilometer per uur gaat.
Vet. Gewoon all-time topscorer en all-time recordhouder in de regio Lyon. Vet.
Trouwens, bijnaam de Ostra van Maradona.
Ja, daar was ik het echt niet mee eens.
Nee,
om heel eerlijk
niet
te
vergelijken met Maradona.
Nee, echt bij lange na niet. Nee.
Moet toch even gezegd. Want
daarvoor heeft
ze
veel te weinig coke gebruikt.
Die Jan Koller, die had wel mooie bijnamen. Dino.
Dat vind ik echt een hele goede bijnaam.
Ja, vooral omdat het zo'n soort oermens, toch? Een soort oerkracht met grote stampende passen.
Ah, ik heb afgelopen week toch eigenlijk tegen wil en dank weer op Veronica vrijwel alle afleveringen van Jurassic Park zitten kijken. Koller niet gezien. Er zaten een paar rare wezen in, maar Koller niet gespot.
En ook de Czech Destroyer. Ja, past ook wel. Ja,
ik vond Lange Jan heel vet.
Dino en Lange Jan. Maar Koller scoorde ook heel veel bij Tsjechië. 55 goals in 91 Interlands. Dat is nog wat meer dan Barros. Alleen het grote verschil is eigenlijk dat Koller op clubniveau ook veel scoorde.
Ja.
Wel bij iets mindere clubs, tenminste in het begin. Hij begon bij Lokeren. Toen ging hij naar Anderlecht, allebei in België. Hij werd hier twee keer kampioen en won ook de Gouden Schoen. En vervolgens ging hij naar Dortmund, waar hij ook aan de lopende band goals maakte. Daar speelde hij natuurlijk onder andere met Rosicky in die Florifinale tegen Feyenoord, UEFA Cup. En wat nog wel een mooi verhaal is over Koller. Ze speelde ooit in de Bundesliga tegen Bayern München. Koller had in de 8e minuut een doelpunt gemaakt. Ondertussen stond Dortmund een uur later of zo, geloof ik, 3-2 achter. En Dortmund al gewisseld. Lehmann, keeper van Dortmund, krijgt zijn tweede gele kaart en moet het veld verlaten. Dus een veldspeler moest op goal. Nou ja, Lange Jan. Ja, natuurlijk.
Dat is logisch.
Ja,
maar hij bood zichzelf ook aan.
Ja, maar hij schijnt een goede keeper te zijn.
Ja, hij heeft in de jeugd, uiteraard als elke lange jongen, werd hij op goal gezet.
Gedwongen.
Dus hij heeft een paar jaar toch dat gevoel van in het goal staan gehad.
Ja, en hij maakte het waar.
Ja.
Want hij haalde een paar onmogelijke ballen eruit. En dat resulteerde in het feit dat hij werd uitgeroepen door Dirk Kieker tot keeper van de week. Dus hij stond gewoon in het elftal van de week als keeper.
Wauw. En dan zeggen ze dat Duitsers geen humor hebben.
Ja, dit is toch genieten.
Heel vet. Ja, leuk.
Na Dortmund, om het verhaal even compleet te maken, speelde hij nog bij Monaco. Dat was niet echt een succes. En daarna terug in Duitsland bij Nürnberg.
Werd in het geruchtencircuit ook heel vaak aan Ajax gelinkt. Maar dat kan ook een Michael Dingsdagje zijn geweest. Die over tijd geruchten over zichzelf verspreidde dat hij aan Ajax werd gelinkt.
Ja, en dat kwam gewoon omdat het een linksbenige centrale verdediger was met een mooie trap, toch? Gewoon dat
dat had hij zelf ook dat gerucht had hij zelf ook verspreid.
Wordt trouwens nu een documentaire over Koller gemaakt. Oh. Dus binnenkort weten we nog veel meer.
Een
over
lange documentaire? Sorry.
Twee uur, vier minuten.
Even kort de wissels. Vladimir Smitser kwam er vaak in. En is natuurlijk vooral staat hij bekend vanwege het feit dat hij voor Liverpool speelde. En ook een goal maakte in die Champions League finale tegen Milan. Plasil. Ik moest meteen denken aan AS Monaco.
Ja.
En Marek Heinz. Dat zei me eigenlijk niks meer. Maar toen ik al die wedstrijden terugkeek, zag ik dat hij toch wel een belangrijke rol speelde.
Ja, veel gespeeld.
Ik dacht dat het die linksback van PSV was, maar dat bleek gewoon een ding te zijn.
Ja, Gabriel Heinz. Dat is weer een andere. Jan Heinz.
Jan Heinz is volgens mij...
Dat is die back.
Ja, en die heeft volgens mij de meeste kampioenschap voor PSV ooit binnengehengeld. Heel
dan
vervelende
de
man.
Coach, Brückner, die met die lange grijze haren. Zijn bijnaam is Klekkie Petra. is een figuur uit een oud Tsjechisch boek of film. Ik kwam er niet helemaal achter. Maar als je Klekkie Petra intypt op Google afbeeldingen, dan kom je dus bij foto's van een of andere oude film. En ik moet zeggen, hij lijkt er wel echt op.
Oké, ja, vet.
Dus Klekkie Petra, een hele onopvallende carrière van hele kleine Tsjechische clubs. Ik ga ze niet opnoemen, want het zegt ons echt helemaal niks. Maar werd na toch een enorme lijst bondscoach. En wist echt zijn stempel op dit elftal te drukken. Met ontzettend veel aanvallend voetbal. Heel veel wisselingen. Gedurfde wissels. Ook tactisch in de eerste helft al mensen wisselen. Bijvoorbeeld in die eerste wedstrijd tegen Letland beginnen ze met 4-2-2. Of 4-4-2, sorry. Komen ze achter. En dan wisselt die Grigera, dus die back, voor Heinz, een spits. En daarna Galasek, de verdedigende middenvelder, voor Smitser. En dan spelen ze dus achterin volgens in een 4-4-2, in een 4-4-3 en dan nog 3-4-2-1 opstelling. En weten ze die wedstrijd dus ook om te draaien.
Ja, vet.
En ook in die wedstrijd tegen Nederland, waarin Nederland eerst 2-0 voorkomt en dan wordt het 2-1. En dan had hij ook
toen wisselde die Robben voor Bosval, toch?
Ja, precies.
Dat was echt een goede wissel van Brückner.
Maar die wisselt dan weer Grigera voor Smitser. Dus gewoon super aanvallend. En dan gewoon all-in, alles om durven te gooien. Blijf maar wisselen. Maar het rare is dat hij dus dat in die wedstrijd tegen Griekenland, met verlenging en alles erop en eraan, 105e minuut, maar één wissel heeft gedaan.
Ja, dat is echt heel opvallend. En dat was een gedwongen wissel.
Ja, en dat is namelijk dat Nedved geblesseerd raakte in de 40ste minuut. En ook voor Smitser wordt gewisseld.
Ja, want dat doet wel heel erg af, vind ik, aan hem als trainer zijnde. Want als je die wissels kijkt in die eerste wedstrijden, dan vind ik dat echt uitzonderlijk goed. En ook uitzonderlijk gedurfd. Dat zie je zelden, dat trainers zo aanvallend wisselen. En dat het dan nog resultaat heeft, is natuurlijk heel mooi meegenomen. Maar het feit dat hij dat gewoon doet, daar kan ik echt van genieten. Maar op het moment dat zijn ploeg het echt nodig had tegen Griekenland, durfde hij het op een of andere manier niet aan. En dat maakt dan die eerdere wissels toch ook wat minder waard. Als je het op het belangrijkste moment van het toernooi dan niet aandurft.
Ja, is het niet aandurven of gewoon denken, het gaat eigenlijk wel goed?
Nou,
Ik weet niet, ik heb die wedstrijd echt niet meer heel scherp
ook,
op Netflix.
Is ook niet te vinden. En, wedstrijden van Tsjechië, alleen die tegen Nederland, kun je veel op YouTube terugzien.
En maar ik kan me niet voorstellen dat het slechter waren dan Griekenland.
Nee.
Waarschijnlijk hebben ze gewoon één corner tegengekregen.
Nee, maar bijvoorbeeld die Marek Heinz, die een paar keer invalt en belangrijk is als spits bij doelpunten. Die, volgens mij kan je die dan makkelijk inbrengen.
Ja, nee, ja, het is een...
Het is een raadsel.
Het is een raadsel en ook
we
wel een
smetje
natuurlijk.
We gaan even door die 5 wedstrijden heen die Tsjechië gespeeld heeft dit EK. De openingswedstrijd tegen Letland komt dus 1-0 achter, wat al een verrassing is.
Die was wel echt een moeizame wedstrijd.
Ja, en dan wisselt Brückner dus en draait hij de wedstrijd echt daardoor om. In de 73ste minuut Barros, na die actie van Poborski, waar we het net al over hadden. En Heinz in de rebound in de 85ste minuut.
Ja, maar dat was wel
een soort lopje van Barros.
Dat was wel een heel gekke start. Want het was
een hele zwakke start eigenlijk.
Heel zwakke start, ja. Want het was ze zaten natuurlijk gewoon met Nederland en Duitsland in de pool des doods. En als je dan tegen Letland 1-0 achterkomt en pas in de 73ste minuut de gelijkmaker maakt. En ze winnen hem nog wel, dat moest ook wel, want ja, Nederland en Duitsland was ook gewoon toppers.
Dit was trouwens, even een side note, die Nederland-Duitsland. Dat was de wedstrijd die wij op grootscherm in de straat keken.
Oh, ja,
met die soort halve volley van Nistelrooy.
Ja, of die voorzet van Annie van der Meijden.
Van der Meijden, ja.
In mijn hoofd was dat dus in dat stadion van Braga, maar dat is dus niet zo.
Nee.
Ja, maar als het in je hoofd zo is, dan zou ik dit lekker zo laten hier.
Dankjewel.
Maar ik zou dit niet doodchecken.
Ik heb het al gecheckt, dat klopt niet.
Wat een pech.
Het is dood. Dan Nederland, Tsjechië, 2-3. Een van de leukste wedstrijden van dit hele EK, volgens mij. Behalve
voor
dan
ons.
Voor Nederland.
Ja.
Vierde minuut al. 1-0 door een kopbal van Bauma.
Mooie goal.
Vrije trap
Fredje
van
Bauma.
Fredje Bauma. Ja. Van links buiten een centrale verdediger. Ik denk de enige man ter wereld ooit die carrière heeft gemaakt,
nou,
toch?
Michael Dingsdag.
Het gerucht gaat dat hij naar Ajax gaat, hè, Dingsdag.
Jan Koller van keeper naar spits. 19e minuut, 2-0. Robben komt door op links naar een steekbal en trekt de bal breed naar Van Nistelrooy, die helemaal vrij kan intikken. Meteen daarna, wat natuurlijk wel belangrijk voor de Tsjechen was, de 2-1. Een geweldig duel tussen Stam en Barros. En die weet nog net de bal breed te tikken naar Koller die hem in kan tikken.
Ja. Ja, dan is er een moment in die samenvatting dat Heitinga mee opstoomt en echt een geweldige pegel loslaat die gewoon de kruising insoeft. En nu denk ik, ja, dat is dan wel Tsjech eigenlijk, ja, die die bal eruit pakt. Want die, ja, redding is echt fenomenaal. Op een heel belangrijk moment. Ja, dus die gaat er niet in. En dan niet heel veel later heb je die Robbe-wissel natuurlijk. Robbe voor Bosveld.
De Doesburgse.
Precies, gaan we het verder even niet over hebben. Want dat doen alle andere EK-podcasts doen dat al. Dan wordt het 2-2. En dat vind ik echt een hele mooie goal. Dat is Nedved die op links naar binnen komt en een soort van vallende bal op Koller geeft, die in de 16 klaar staat. Die
als legt aanspeelpunt.
Hem, ja, als aanspeelpunt. Die legt hem op zijn borst, panklaar, ja, voor Barros, die, nou ja, in zijn buurt heel slim beweegt. En die ramt hem, ja, door het net heen. En dat is eigenlijk echt, wat we net zeggen, ja, van
uit het boekje.
Je weet dat het zo gaat gebeuren, maar ja, toch is het niet te verdedigen.
Ja.
En dan pakt Johnny Heitinga, nadat hij die bal op de lat heeft geschoten, zijn tweede gele kaart. Nou, echt een hele terechte tweede gele kaart. Hij trekt aan de noodrem en schopt, ja, Nedved omver.
Ja.
En dan de 88ste minuut, 2-3. Een schot van Heitinga.
Zal ik nog een Heitinga-imitatie doen?
Ja, is goed.
In principe was wel een goede overtreding. In principe, ja, gele kaart. In principe terecht. Ah, in principe maak daarna nog tweede overtreding. Ja, in principe wel jammer. Ja,
ja, ja, vond het redelijk. Ja,
nee, zeker.
In principe een goede imitatie. Oh, ik heb altijd dat heerlijke filmpje van Heitinga. Dat, volgens mij heeft Lucky TV dat ooit gemaakt. Dat het Nederlands elftal een stadion binnenloopt voor een belangrijke wedstrijd. En dan gaan ze even sfeerproeven. Maar ze hebben allemaal oortjes in. Wat ook zo debiel is eigenlijk. Je bent met een hele groep gaan met oortjes in. Maar goed. En dan heeft dus die jongen van Luc TV heeft er de stemmen eronder gezet van wat ze dan aan het denken zijn. En dan komen ze bij Heitinga. En dan zegt ze, Heitinga, je naam is John Heitinga. Blijf ademen. Doe je best. Dat is echt in principe heel goed item.
Ik weet ook een fragment uit die documentaire van niet daar horen ze engelen zingen, maar die over de Ajax-jeugd. En ja, dan vertelt die jeugdtrainer over, ja, we moeten altijd tegen wat oudere clubs, tegen oudere spelers. En die zijn natuurlijk allemaal groter en sterker, dus iedereen moet een beetje slimmer worden. Maar ons enige wapen daarop is Johnny Heitinga. En dan zie je dus allemaal hele kleine jongetjes en Johnny Heitinga met de kop groter en die blik in zijn ogen ertussen en die ramt dus al die aanvallers omver.
In principe gewoon goede tactiek.
Maar goed, in de 88ste minuut zonder Johnny Heitinga op het veld wordt een schot van Heinz gepakt door Van der Sar. En die rebound wordt nog heel mooi breed gelegd. En Smietser scoort. Tsjechië door na twee overwinningen.
Ja, en wat dan wel heel leuk is eigenlijk, of opvallend, is dat Nederland heeft dus een overwinning van Tsjechië nodig om door te gaan naar de volgende ronde. Tsjechië speelt tegen Duitsland. Duitsland moet ook winnen om door te gaan. Ja. Tsjechië voert 9 wisselingen door in de basiself.
In principe had ik het al opgegeven.
Maar net als vorige week van Nederland, die ook 9 keer wisselde in die laatste groepswedstrijd, ja, in 2008.
Ja. Ja, en ook nu pakt het inderdaad goed uit. Want ja,
nu
Duitsland
wel.
Nou ja, Nederland won ook met al die
wedstrijden. Ja, maar de wedstrijd daarna ook.
Nee, precies. Maar ja, dus Ballack maakt nog wel de 1-0 voor Duitsland. Maar vervolgens scoort Tsjechië 2 keer en winnen ze. Gaan ze door als groepshoofd en kan Nederland door als nummer 2.
Ja, Nederland vliegt er daarna uit tegen Portugal uiteraard weer.
Nee. Nederland wint nog van Zweden.
Oh, ja, dat klopt. Ja.
Waar we van penalty-syndroom
af. Ja. Maar Tsjechië moet tegen Denemarken. Dat wordt een hele makkelijke overwinning.
Ja, terwijl Denemarken in de pool met Italië, Zweden en Bulgarije boven Italië eindigt. En boven Bulgarije. Denemarken met onder andere Grønkjær, Thomasson, Poulsen en Rommedaal. Maar Tsjechië wint dat heel makkelijk inderdaad.
Ja, 49e minuut Koller met een kopbal uit een corner. Ja, ja, logisch.
Klassiek.
Eerste keer trouwens dat Tsjechië als eerste scoort. Al die andere wedstrijden komen ze achter.
Ja.
Zegt ook wel iets over de mentaliteit.
Ja, zeker.
En het wisselen van de coach. Dan daarna Barros met 2 hele snelle goals achter elkaar. 63ste, 65ste minuut. Eerst met een stiftje en daarna ook een soort echt steekbal waar hij achteraan
goals
rent.
Ja.
En van heel ver al heel hard erin.
Ja, dat
ramt.
Vond ik ook. Hij maakte altijd gewoon ook vette goals, ja. Barros.
En dan dus die verschrikkelijke wedstrijd tegen Griekenland, die alles met 0-1 wist te winnen. En dus ook deze wedstrijd, en ook een van de weinige wedstrijden volgens mij, die wordt beslist met een silver goal.
Nou, ja. we hebben
in de blessuretijd van de eerste helft van de verlenging.
Het is echt ongelooflijk. We hebben 2 weken geleden over de golden goal gehad. Nou, daar kon ik me op zich nog wel in vinden. Dat vind ik best een leuk systeem, omdat het echt een soort van alles of niets wordt.
Ja,
maar die silver goal,
dat ze dat ooit hebben bedacht en ook ingevoerd. En dan ook. Ik heb wel altijd het idee dat dit soort proefballonnetjes altijd op een EK of een WK worden gedaan. Was ook met de VAR. Die was ook voor het allereerst op een WK. Dat je dacht, oké, waarom nu? Zullen we dat niet gewoon eerst proberen, weet ik veel, in de derde klasse onderbond of zo?
Ja, en het klinkt ook lekker. Stel je voor dat je hier de golden goal maakt. Ja. Dan klinkt dat toch echt top, toch? Als je Trezeguet zei, dat je gewoon denkt, ik heb de golden goal gemaakt. Maar nu, die Dallas, die uit een corner de 1-0 scoort, die zegt, yes, ik heb de silver goal gemaakt.
Nee, maar dat klinkt toch ook stom? Het klinkt stom en het is echt een idiote regel als je het mij vraagt.
Ja,
en ik ben ook blij dat dat heel snel weer is afgeschaft. Ja. En dat dit inderdaad volgens mij de enige belangrijke silver goal ooit is geweest. wat jij net al ook al zei, van Nedved valt hier dus uit in de 40ste minuut in die halve finale tegen Griekenland. Brückner vergeet te wisselen.
Ja.
of dacht inderdaad gewoon van, nou, we zijn zoveel beter, dus ik wissel gewoon niet. Het pakt in ieder geval niet goed uit en Griekenland wint met 1-0. Finale, dus Portugal tegen Griekenland, want Portugal schakelt Nederland uit. En Garisteas kopt uit een corner.
Dat hoef je niet te zeggen hoor, dat hij uit een corner, want alle goals komen uit de corner bij Griekenland. Ja. Jij zei net ook.
Het werd ook allemaal 1-0.
En het waren ook
alles
allemaal
was 1-0 en alles was uit de corner.
En alles was een assist van Sakorakis.
Die ook speler van het toernooi werd trouwens.
Ja, goede corner.
Ja, dus Griekenland wint het EK 2004. Maar ja, Tsjechië, als je die halve finalisten naast elkaar zet, was verreweg het leukste elftal.
Ja.
Vandaar deze aflevering. Kunnen we dan ook een korte vooruitblik doen naar komend EK, met name dan Tsjechië?
Nou, ik vind het wel leuk om dit in ieder geval elke keer te doen tot het EK begint. Dat we even een korte vooruitblik.
Ja, het is al bijna. Hè?
Ja, het is al bijna. En Tsjechië is er ook dit keer gewoon bij. Alleen wel met, logischerwijs, een heel ander team.
Ja, en andere verwachtingen ook wel.
Ja,
toch?
Hele
ze
andere
hebben
verwachtingen.
Niet de sterren van weleer.
Nee, en ze
wie
zitten,
kennen we?
Nou, wie we kennen, ik ken toevallig Soufal en Souček heel goed. Want ik speel Fantasy Premier League.
En weet zowel, ik, we zijn een keer live getuige geweest van jouw wissels.
Precies, en zowel Soufal als Souček waren must-haves op een gegeven moment dit seizoen. Ja. Souček is een, ze komen trouwens allebei van Slavia Praag, als ik me niet vergis, of Sparta Praag. Maar Souček is een hele lange middenvelder.
Daar gaan we al.
Ja, maar
linksbenig?
Nee, rechtsbenig. Speelt een beetje verdedigend, een beetje traag. Maar scoort heel veel met zijn hoofd.
Heb jij wel eens gescoord met jou?
Jawel, maar ik kan niet goed koppen.
Nee?
En Souček kan het wel. En Soufal is een rechtsback. Heel veel opstomen, goede voorzet, best wel veel assisten geven. Zijn wel echt twee goede spelers. Dan heb je in de spits nog Chic van Leverkusen.
Sorry.
Vind ik eigenlijk ook een hele goede speler.
Colin
Tsjech op goal.
Ja.
Ja. Maar die is eigenlijk het hele jaar al uit vorm bij Leverkusen. En wie me ook nog opviel was Thomas Kalas. Dat is die oud Vitesse-naar. Die toen door Chelsea werd uitgeleend.
Ja.
Aan,
waar speelt hij nu?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee.
Nog bij Vitesse gewoon?
Nee.
Dat het niet opvalt.
En ook niet bij Chelsea. Nee, ergens anders. Dus die selectie is al niet heel goed.
Nee, het is
en
niet
ze zitten in de pool bij Schotland, Engeland en Kroatië. Wat serieus wel een sterke pool is.
Dat is wel oprecht een sterke pool, ja.
Maar hoe zit het met jullie EK vlinders, kriebels in de buik? Is het er al of niet?
Nou, het begint wel te komen nu. Zeker door vorige week met Jeroen Stekelenburg.
Zeker, dat hielp. En toch ook Kaliber met Benny Beenham. Die zit toch al wel een paar dagen van, ja, ik dans nog niet op de stoelen, maar dat zou ook een beetje gek zijn. Hè? Dat ik gewoon, dat mijn vriendin niet thuis komt, dat ik op de stoelen sta te dansen. Bovendien, tot en met zondag, jullie weten, ik heb ook een wielerpodcast.
Ja.
Kan ik iedereen aanraden.
De Rode Lantaarn.
Ja, echt kwaliteit. Goh. Tot en met zondag is de Giro d'Italia.
Maar is echt goed, hè?
Is echt goed, hè? Prijzen gepakt ook, trouwens. Beste sportpodcast van Nederland.
Daarom ben jij hier ook bij, hoor. Puur daarom.
Puur vanwege mijn naam en mijn prijzen, natuurlijk. Ja. Nou ja, wat dat betreft ben ik een beetje de Lise Rassu van de groep, hè?
Gedecoreerd, man.
Nee, dus ik zit eigenlijk tot zondag zit ik helemaal in de Giro-vibes. Ook omdat het mijn favoriete grote ronde is. En vanaf dan trek ik mijn juichpak aan. En dan heb jij je Roy Donders aan. En, nee, ja. Dus het begint wel, het begint langzaam te komen. Bij jou?
Nou,
jij gaat nog even een week in Spanje?
Ja, maar ik moet zeggen, ik zat tijdens mijn werkdag live die persconferentie te kijken met De Boer.
Dat moet je dus niet verklappen?
Jawel, dat vind ik helemaal niet erg. Die,
ze luisteren toch niet?
Nee, nou. niet tijdens mijn werkdag. Nee, maar ik zei... maar even serieus, jongens. Want De Boer maakte zijn selectie bekend.
En kan je nou vier fouten of drie fouten maken bij het bekendmaken van je selectie?
Ja, gewoon ten eerste dat hij dus tijdens die persconferentie zegt dat hij alle afvallers persoonlijk gebeld heeft. Dat hij zelf nog, hij wijdt uit over hoe die gesprekken waren. Ja, heel kort en heel teleurgesteld. Vervolgens, vijf minuten later, maakt de zaakwaarnemer van St. Just bekend dat hij helemaal niet gebeld is. En dat hij via Twitter moest vernemen dat hij er niet bij zat.
Ja.
El Ghazi, nou, dat, weet je, dit komt woensdag uit, dus het is een beetje oud nieuws. Maar El Ghazi heeft natuurlijk dat filmpje met Frank Evenblij, dat hij live in die opname ziet via een appje dat hij er niet bij zit.
En ook op dit moment gaan selecteer ik je niet. Ja. Wat is dat voor een lullig eromheen?
Het is echt zo lullig.
Of wel later moment nog wel.
Ja, inderdaad. Misschien volgende week doe ik nog een selectie zit je er wel
het
bij.
Ik vind het echt shocking. Ik vind het gewoon echt...
Nou, en ook als je dus dat soort dingen zegt op zo'n persconferentie. En ook over dat de verkeerde aantal minuten van Donny van der Beek en dat soort dingen. Wat dat doet met de spelersgroep.
Precies.
Ja. Toch, die denken nu ook,
wie is deze man?
Nou ja, hoe kan je hem nou vertrouwen?
Ja, vertrouwen, ja. Het getuigt gewoon van heel weinig inlevingsvermogen.
Dat, maar ook gewoon heel weinig kwaliteit.
Want ja, dit dat is de zaak niet op orde.
Dit is een hele belangrijke kwaliteit als trainer, dat je op de juiste manier met je spelers kan communiceren. En dat kan hij gewoon niet.
En met de pers.
Ja. Ja, maar dat vind ik dan... Je hebt ook, weet je, Mourinho of Van Gaal.
Ja, maar die gebruikt dat toch ook als instrument om...
Dat is waar.
Om een bepaald sentiment ook in die spelersgroep te creëren. En nou, het lijkt niet alsof hij daar ooit één seconde over na heeft gedacht.
Okay, dus we hebben nu de zaag hebben we bij ons. We beginnen langzaam aan die stoelpoten te zagen. We hebben nog 2 weken voordat het EK begint.
Koeman is over 2 weken weer beschikbaar.
Vlak voor het toernooi weer beschikbaar. Dus kunnen we langzaamaan richting het koetje? Nou, of zitten we toch aan Peter Bos te denken?
Allebei goed. En daar nog even op terugkomen. Van, De Boer is 4 keer kampioen geworden met Ajax. Best knap. Kampioen van de armoede, dat wel. Maar oké, het staat wel op zijn palmares.
Ja.
Maar daarna
zeg
heeft
je palmares?
Of palmares.
Ja, ik zeg al wel palmares. Okay. Ja, maar,
ik heb hier geen mening over.
Daarna is hij hopeloos mislukt bij Inter. Hopeloos mislukt bij Crystal Palace. En, Falikant, iets anders. Falikant mislukt bij Orlando, geloof ik.
Atlanta.
Of Atlanta. Atlanta.
Orlando is trustful.
Hoe kan het dan in godsnaam dat hij bondscoach wordt? het is echt...
Dus wat zou nou een transfer zijn die Orlando, plaats moet vinden?
Ja, trustful naar Orlando. Dat zou ik echt wel enorm...
ik snap het. Maar ik word hier echt boos om. En daarom zei ik dus aan het begin van de uitzending, we zijn die pool echt niet zomaar door. En dat meen ik dus oprecht. Nee, ik heb er echt nul vertrouwen in.
Kan jij 1 speler van Noord-Macedonië noemen?
Ja. Goran Pandev.
Kut. 1 speler van Oostenrijk?
Alaba.
Oké. 1 speler van Oekraïne?
Shevchenko.
En Zinchenko.
Heel vet.
Nou, goed, wie weet, het kan nog gaan ontstaan. Er zijn genoeg voorbeelden volgens mij van kwalificaties.
Nee,
en van,
het kan allemaal.
Het zijn 7 wedstrijden.
Ik overdrijf een beetje, maar ik vind het. Ik hou me hard vast.
Zeven corners.
Volgende week stellen we onszelf weer een voetbalvraag. En reageer daar vooral op vriendvandeshow.nl/studiosocrates. En de vraag luidt: wat is de mooiste voetbalfoto aller tijden?
Ja,
een foto met een voetballer of een stadion of een wedstrijd. Of gewoon
een foto die jou persoonlijk raakt.
En het mooiste zou zijn als je een foto maakt van die foto boven je bed. Als dat zo is. Maar als je hem hebt hangen, maak er een foto van zodat we zien.
Ik heb hem in mijn hoofd wel.
Ik heb
hoe dat eruit ziet.
Ja, ik heb minder zwaar dan vorige week.
Ja, ik weet gelijk wat het is. Ja.
Okay. Ik weet er ook al eentje.
Oeh, nice.
Ik weet er al 2. Shit, ik ga weer te veel.
Ja. Je zal weer een niche voor jezelf moeten
bedenken. Er komt uiteraard weer een mooie compilatie op onze Instagram van al jullie mooie ingezonde foto's.
Ja.
En dus waar we het eerste deel al mee afsloten, we gaan een voetbalquiz organiseren.
De over... Louis van Gaal voetbaltaal bokaal.
Precies, over voetbaltaal. Geef je daarvoor op?
Volgens mij niet, ja. Maar die is wel, dat is wel echt een amateur.
Zeker, maar die is wel heel
die
lekker.
Is wel echt inderdaad hij niet. Vooral als er buitenspel werd gegeven. Ja. En dan toch volgens, eigenlijk de verdedigende partij was dat, of de aanvallende partij was diegene die buitenspel werd gegeven niet. Maar hij die ander niet. Wel. Ja, heerlijk.
Nou goed, al dit soort uitspraken komen daarin aan bod. Je kan zeker wat winnen, namelijk een heel mooi voetbalshirt. Die gaan wij persoonlijk uitkiezen.
En een bokaal.
En een de Louis van Gaal voetbaltaal bokaal. Komt dan je kant op.
Ja, dat is gewoon echt een bokaal, toch? Dat is een Oscar beker. Of zo, ja, toch? Precies. Die stel jij ter beschikking.
Ja, dat gaan we regelen. Wij gaan okay. Het presenteren vanuit het Felix Meritis in Amsterdam. Maar je kan er digitaal bij zijn met iedereen met wie je de wedstrijd gaat kijken. Want het is een paar uur later, voor de wedstrijd de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. 13 juni. Meld je aan via denieuweliefde.com/agenda/voetbaltaal. Je vindt het vanzelf wel. Het kost €5 om mee te doen. En wij beloven ons best te doen op alle mooie vragen. Tussendoor gaat René Appel, een taalwetenschapper, nog wat...
Familie van?
Van Karel.
Ik hoop het, ja. Ik ga in ieder geval mijn Karel Appel vraag stellen.
Maar die zal wat meer duiding geven bij onze chaos aan vragen waarschijnlijk. Ja. Dus het zou leuk zijn om jullie dan te zien. Je ziet dan ons voor het eerst in real life. Dat vinden we best spannend. Want je ziet ons dan gewoon op beeld.
Oh ja, dat is wel...
Ja, dus we moeten onze haartjes een keer doen en een broek aantrekken.
Ja.
Dankjewel.
Je vraagt gewoon dat we hier naakt zitten in mijn tuin. Ja, mooi.
Ik zeg alleen dat we...
Wist
dat
je dat ze achter die desk bij ESPN allemaal geen broek aan hebben?
Hou op, mijn woord.
Ja, ik zweer het je.
Gewoon helemaal geen broek?
Gewoon niks.
Perf.
Je ziet altijd alleen de bal. Dan zijn er allemaal geen broek.
Allemaal niks. Nee. Ja, mooi.
Dankjewel, jongen. U luisterde naar Studio Socrates, gepresenteerd...
Ik ben typisch Kenneth Jens, hoor. Ja. Om dan geen broek aan te doen.
Okay, yes, schijt aan de kijkers. Maak hem af.
Sorry.
Nou ja, dat is goed. Als jullie nog wat te zeggen hebben, gepresenteerd door Daan Sitorius, Jonne Series en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar, belangrijker nog... Wil je nou dat Daan volgende week eerste klas terugvliegt?
Of met een privéjet, hè? Kijk, als het echt lekker gaat met die vrienden van de show, dan...
Dan ga ik iets charteren.
Ik wou net zeggen. En dan hoef je ook niet meer zorgen te maken over die al dan niet PCR-test die je al dan niet hebt gedaan. Waardoor je al dan niet een jaar niet meer in de Albert Heijn mag komen.
Wil je dat? Word dan vriend van de show. Geef Daan de klasse-upgrade die hij verdient. Ga naar vriendvandeshow.nl/studiosocrates en word vriend. En heb je een vraag of een verbetering, slide dan in onze DM op Instagram, studio_Socrates. Of stuur een spraakbericht, dat hebben we namelijk het liefst.
Ja.
Want die zenden we dan uit in de blessuretijd. Of een gewoon bericht via vriendvandeshow.nl/studiosocrates. En die mooiste spraakberichten maken kans om in de blessuretijd afgespeeld te worden. A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço.